So.
Oké, we gaan weer verder met Romeinen 15. Wat een rust opeens. Romeinen 15. We schieten al aardig op. Nog een paar weken en dan hebben Romeinen, zijn we klaar. En ja, ik wou toch nog even met Romeinen 5 vers 16, wat Paulus daar zegt. In vers 15. Ik heb u eens deel te stoutelijker, hè, wat vrijmoediger geschreven, broeders. U als Romeinen 15 vers... Nee, ja, 15 vers 15. Wederom dit indachtig makende om de genade die mij van God gegeven is. We zijn in de pauze natuurlijk ook het uitgebreid over gehad. Hè. Ja, ik ken het al vanaf 1991. Maar als je er net in komt, dan kom je met zoveel vragen. Alles komt op zijn kop te staan natuurlijk. Dat is begrijpelijk. Hè. Ik had ook al die vragen, want het is allemaal anders geworden opeens. Behalve Christus, is natuurlijk wel dezelfde. Ja. Maar de genade die aan mij van God gegeven is, dat is zijn apostelschap. Apostel van de heidenen. Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie Gods bedienende, opdat de offeranden de heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Dus hij is een apostel van de heidenen, dat weten we, zegt hier Romeinen 13, of 11 vers 13, 14. Maar onder de heidenen is natuurlijk heel anders dan in vers 8, dat je ziet dat Christus een dienaar geworden van de besnijdenis. Dat is het volk van Israël. Dat hebben we net in Matthäus 10 uitgebreid gezien. Naar wie moest hij gaan? Naar de verloren schapen van het huis Israël. En niet naar de heidenen hoor. Maar Paulus zegt, ik ben een dienaar van Christus, maar dan onder de heidenen. En dan het evangelie van Gods bedienende. Nogmaals even over het evangelie van God. Wil ik met jullie even, ik heb vorige keer ook al iets over gezegd toch, maar ik wil toch nog iets meer erover zeggen. 1 Petrus 4 vers 17. 1 Petrus 4 vers 17. En Petrus, let altijd op aan wie het geschreven is. Hij schrijft aan de vreemdelingen die verstrooid zijn. Niet aan het lichaam van Christus, maar Joden in de verstrooiing. En Petrus is een brief, die is geschreven voor in de tijd die na ons komt. In de grote verdrukking. Om hun te sterken en te helpen in het lijden vanwege de vervolgingen onder leiding van de antichrist. Heel systematische vervolging. Hij bedriegt ze, hij gaat ze verleiden. En dan gaat hij natuurlijk op een gegeven moment een eind maken aan dat verbond. Dan hebben ze de tempel, de offers. En dan moet ze hem gaan aanbidden. Dat is in die tijd. En dat is een hevige vervolging. Als je dan ziet wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd met de Joden. Dat is tart elk voorstellingsvermogen eigenlijk. Hoe dat systematisch is opgebouwd om dat hele volk te vernietigen. Maar er komt nog zo'n tijd. Verschrikkelijk gewoon. Dus die brief is voor de kleine kudde die zal vervolgd worden om hun te sterken. Dit gaat niet over ons. En dan zegt hij vers 16, 1 Petrus 4 vers 16, indien iemand lijdt als een christen, dus lijden christenen gaat samen, ja. Die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En wanneer is het oordeel van Israël? Want het huis Gods, dat is Israël. Dat is als die antichrist is. De grote verdrukking, de zuivering. Dat is de zuivering van het volk Israël, zodat je die kleine kudde overhoudt. Dat is de tijd, de zuivering van het oordeel. Dat begint van ons. Dus bij wie? Bij het volk Israël. Welke zal het einde zijn? Wat zal het einde zijn van degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? Zie je dat? Het spreekt ook over het evangelie van God. Wat zal het zijn als het oordeel bij het volk Israël begint? Wat zal het allemaal niet zijn van degene die bij ons begint? En wij zijn gered, de kleine kudde. Maar wat zal het dan zijn die dat niet aannemen, die daar ongehoorzaam zijn? Wat zal het oordeel dan zal zijn? Het is vreselijk. Is te vallen onder de handen van de levende God. Maar als hij zegt het evangelie van God, let op. Wie spreekt hier? Dat moet je dus altijd afvragen. Hè? Je kent al, hè? Ja, dat... Ik kom als bij een winkel, die verkoopt computers. En dan kom je alleen maar wat halen. En dan heb je één vraagje over één dingetje van een computer. En dan krijg je toch een verhaal. En alle termen erin, alsof ik ook zo'n expert ben als hem. Ik snap er de ballen van. Wat ik moet weten, dat weet ik. Maar voor de rest niet al te veel. Maar hij praat dan gewoon alsof hij het ook allemaal weet. Dat is natuurlijk niet zo. Als ik er veel mee bezig ben, dan weer wel. Maar het is met dit ook zo, met dit evangelie. In het begin moet je ook afvragen, aan wie is die brief nou geschreven? Nou, dat weet ik niet, voor het lichaam van Christus. Dat is één. Wanneer is hij geschreven? Voor wanneer? Dat is deze, voor de gelovigen, tijdens de grote verdrukking. Want het oordeel van het huis van God is in de grote verdrukking. Nou, en dan zie je het evangelie van God. Dus als Peter spreekt over het evangelie van God, dan moet altijd opletten, wat bedoelt hij daar dan mee? Hij heeft Christus toch gekend? Ja, hij heeft hem meegemaakt vanaf het begin van zijn bediening. Christus is gestorven, hij is opgestaan, ze hebben hem aangeraakt, ze zijn met hem omgegaan. Hij is tot hoofd van de apostelen gemaakt. Dan zal hij toch wel weten, denk ik. Nou kijk, evangelie van God, dus Petrus, kijk in vers, waar stond het ook weer, vers 19. Nee, ik moet even kijken hoor, ik had het even, ik ben het kwijt. Vers 18 en dan vers 19. Is het even. Doe je evangelie van God? Ja, dat. Ja, echt onder de heiden. Oh joh, ik zit helemaal verkeerd te kijken. Ja. 2 vers 21. Zelfde brief. 2 vers 21. Dat wat Petrus dus nu begrijpt. Hij schrijft aan de kleine kudde. En dat zullen zij ook. Door gesterkt en getroost worden in die tijd van de grote verdrukking. Wat is voor hem het evangelie van Christus? Het goede nieuws van Christus. Nou, dan zie je wat er staat. Vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus ook voor ons geleden heeft. Wie is dat? Voor Israël. Jesaja 53. Ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Letterlijk voetstappen. Dat zij Christus zullen navolgen zoals hij daar in Israël gelopen heeft. Hun voorbeeld. Wie is ons voorbeeld? Apostel Paulus. Ja. Die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Echt een uitdrukking van apostel Petrus. Aan het hout. Opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden door wiens striemen gij genezen zijt. Ook dit gaat niet over het lichaam van Christus. Ons en wij, denk aan Jesaja 53 hier. Daar heeft hij het over. En hij begrijpt dat nu. Ten tijde van Christus dat hij op aarde liep, in het begin snapte hij niet waar hij het over had. Hij gaat opstaan. Wat is dat? Maar je weet het. Hij is een voorbeeld en wij gaan dat voorbeeld volgen. Vers 25, want gij waart als dwalende schapen. Wat zegt Jesaja 53? Wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Dwalende schapen die geen herder hebben. Maar kijk, nu hebben ze wel een herder. Ik ben de goede herder. Gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener in uw zielen. Wat is nu? Als ik zeg nu. Als Paulus zegt nu, dan spreekt hij over de bedeling der genade. Als Peter zegt nu, is dat niet waar hoor. Dan is het in het begin van de handelingentijd, toen ik geschreven heb. En wij zijn nu de bedeling der genade. Maar zo meteen in die Seense jaarweek, als de antichrist regeert, heeft hij het over nu, over die tijd. En straks daarna het koninkrijk. Dus het evangelie van God is natuurlijk het goede nieuws van Christus, ja. Want hij spreekt over, even kijken. Ja, oké. Dus het evangelie van God is een algemene term. Het is het goede nieuws van God is altijd Christus. Zeker. En dat is hij voor ons en dat is hij ook voor Petrus. Alleen, het is niet in dezelfde tijd. En hij spreekt over Christus navolgen in zijn voetstappen toen hij daar in Israël rondwandelde. En dat willen de meeste gelovige christenen ook. We zien dat ook zo. We hebben een heel gesprekje in de pauze over gehad. En over de evangelie, wat daar allemaal uit geleerd wordt. Dat is allemaal Christus in zijn voetstappen na willen volgen. Maar dan hebben we één probleem. Want Christus was onder de wet. En wat zegt Paulus? De zonde zal niet over u heersen, want gij zijt niet onder de wet. Maar onder de genade. Dus willen Christus volgen? We hadden het net over het eten. Dan denk ik, ja, maar Christus heeft echt nog nooit paling gegeten. He? Dat kan je niet eten hoor. Je kan ook geen varkensvlees eten. Wat wij allemaal lekker verorberen, ja. Er ligt daar ook varkensvlees zo meteen hoor. Dus als je Christus wil volgen zoals hij in Israël liep, moet je wel duidelijk even uitkiezen wat je gaat eten zometeen. Want dan mag je niet alles eten. Dus dat is heel belangrijk. Oké, dus wat weten we? Nou, als Paulus gaat evangelie Gods bedienen onder de heidenen, dan gaan we naar Romein 1. En dan zegt hij het evangelie van Christus. Het evangelie van God, daar is hij toe afgezonderd. Lees in hoofdstuk 1, vers 1. Het goede nieuws, dat is Christus. Dat staat ook al in het Oude Testament. Maar Paulus openbaart hem op een manier wat nog nooit door iemand verkondigd is geweest. Het is altijd verborgen gehouden. En als je kijkt in hoofdstuk 1, vers 16. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Voor de Jood en de Griek. Toen de tijd zei hij nog eerst de Jood en ook de Griek. Want dat was in de tijd dat in Handelingen nog eerst naar de synagoge ging. Om hun tot jaloersheid te brengen. Lees dat zo, hè. Nou, dan ga je het ook snappen. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dit is het evangelie van God. Dat is Christus. Het evangelie van Christus. Marcus spreekt ook in vers 1 over het evangelie van Christus. Maar dan zegt hij erbij, zoals geschreven staat bij de profeten. Dan heeft het over Malachi en over Jesaja. Maar als Paulus spreekt over Christus, dat staat niet in de profeten geschreven waar hij over spreekt. Het is wel diezelfde Christus, maar hoe wij moeten navolgen met zijn plan en zijn doel is totaal anders. Want het evangelie van Christus, dat is een kracht Gods tot zaligheid. En de rechtvaardigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Dan gaat Paulus in die eerste hoofdstuk van Romeinen gaat hij helemaal laten zien dat alle mensen zijn zondaars. En ze kunnen alleen maar om niet gerechtvaardigd worden. Uit zijn genade, door het geloof. Er is ook niet één mens, ga mee naar Romeinen 3. Niet één mens rechtvaardig. Niet één, zegt hij. Er is niemand die goed doet. Ook niet één. Het is ongelooflijk dat Paulus dat zegt. Romeinen 3 vers 11, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één in vers 10. In vers 9 zie je dat hij heeft beschuldigd, zal Joden en Grieken zijn allemaal onder de zonde. Ze zijn allemaal zondaars. Maar in de ogen van de Joden, die waren toen de zondaars, dat waren de heidenen. Dat zegt Paulus ook in Galaten 2. He, wij zijn Joden, maar geen zondaars uit de heidenen. Dat waren de zondaars. Zij hadden de wet, zij hadden de tempel. De heidenen die waren van God los, zonder God. Zij waren het uitverkoren volk. Maar dan zegt Paulus in vers 19, wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Nu is ook Israël voor God verdoemelijk, zegt hij hier. Ja, dat is onverdraaglijk voor een farisee om dat te horen natuurlijk. Zelfs dat hij zegt in vers 20, de wet, iedereen staat schuldig voor God. En daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis de zonde. Dat is er nog nooit van gehoord natuurlijk. Door de wet is de kennis de zonde. Ja, de wet is niet verkeerd. Die is heilig, rechtvaardig en goed. De wet laat alleen zien dat jij niet goed bent. En dat jij de wet niet kan houden. En daarom kan je ook Jezus niet in zijn voetstappen navolgen zoals Petrus dat zegt. Waarom kan Petrus dat wel zeggen? Omdat hij is onder het nieuwe verbond. En dat zegt, ik zal mijn wetten in jullie harten schrijven. En ik zal maken dat jullie het gaan doen. Wat is bij ons in ons hart geschreven? Nou, niet de wet, maar de brief van Paulus. En geest, door de geest geschreven in ons hart. Hè. Laat dat in je hart geschreven zijn. En dan ontvang je de kracht om die zondige natuur te overwinnen. Maar nu, kijk, het evangelie van Christus, daar is de rechtvaardigheid Gods van geopenbaard. Wat is dat dan? Nou, het evangelie van genade begint altijd eerst dat iedereen schuldig. Dat is Paulus duidelijk aangetoond. Wie dan ook, iedereen staat schuldig voor God. En kan alleen uit genade gered worden. Door het geloof alleen. En dat zegt hij vers 21 ook. Maar nu is de rechtvaardigheid. En dan zegt hij maar nu. En weet eens wanneer is maar nu? Als Paulus zegt, dat zei ik net al. Is in de bedeelde genade toen Paulus geroepen werd door de Heer Jezus Christus. Even kijken. Oh, kijk. Ja, dat weet ik. Maar het lijkt wel, geeft niet. Kindertje gaat lekker buiten spelen. Dus de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Dat Dat zei Petrus niet hoor, in Handelingen 2 met Pinksteren. Maar nu, sinds Paulus, is dat het evangelie van Christus. Kijk, zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Ja, de gebeurtenis van het kruis en Christus, al staat zijn naam dan niet, is natuurlijk in het Oude Testament allemaal wel geprofeteerd. Ja, zeker. We praten wel over dezelfde Heer Jezus. Maar dan zegt hij, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Nou, Matthäus 10, Christus loopt daar door Israël. Zijn voetstappen zijn daar. En is dan ook daar de verkondiging dat je gerechtvaardigd wordt zonder de wet? En dan tot allen, overal die geloven, er is geen onderscheid. In Matthäus 10 is laatst heel duidelijk, hij maakt al onderscheid tussen de Samaritaan en tussen de Joden. En dat zijn nog halve Joden, om het zo maar te zeggen. En Paulus zegt, hier is geen onderscheid tussen Joden en heiden, helemaal niet. En je kan het zo geloven, het is door het geloof van Christus tot allen, het is dus voor iedereen wordt het aangeboden, maar uiteindelijk is het voor degene die natuurlijk geloven in de waarheid erkennen. En worden, en dan, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is geen onderscheid. Daar valt ook de Joden onder. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Om niet. Het is geloof alleen. Nou, dat is voor Paulus niet het geval. Dan moest je sowieso als Jood besneden zijn natuurlijk. Paulus zegt nu, besnijdenis is niks. Je mag het doen, als je maar niet denkt dat je het moet doen. En je moet gedoopt zijn, dat moet ze zeker. De fariseeën lieten zich niet dopen. Waren duidelijk ongelovig. Met handelingen ook, ze lieten zich dopen, geloofden en doopten. En Paulus zegt nu, worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dus in het verleden, in het Oude Testament, moest je natuurlijk ook geloven. Wat deed je dan? Dan deed je de wet. En je weet ook wel, je kan niet houden. Maar dan had je de offers en de feesten. Gelovigen deden dat ook. In het besef dat ze zondaars waren. En de fariseeën deden het gewoon omdat hij dacht, ik doe gewoon de geboden, maar hij zag zichzelf niet als een zondaar. Dat is het verschil. Nou, en dan, nu in deze tijd, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Dus het evangelie van Christus is nu, Christus die voor je zonde is opgestaan, punt. En dat moet je gewoon geloven. En dan wordt de Heilige Geest, die gaat je dan dopen in dat lichaam van Christus. Dus wil je graag gedoopt worden? Nou, je bent gedoopt, dus alleen door de geest, dat is het grote verschil. Dus het evangelie van Christus, het evangelie van God, het goede nieuws van God, is altijd de Heer Jezus Christus. Maar het is niet in elke bedeling hetzelfde. Daarom is het goed dat je de Statenvertaling hebt, dat je weet, hé, ik lees tenminste in Efeze 3 vers 2 dat wij leven in de bedeling der genade Gods. Ja. Dan kan je lezen, maar als je een andere Bijbel hebt, kan je dat niet lezen. En kom jij er dan maar eens achter dat Paulus een aparte bediening heeft. En dan kom je natuurlijk met al die tegenstellingen. Maar die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dus ja, het is hier bij Paulus, er is geen onderscheid. Jood en heiden. En gaan we mee naar 2 Korinthe 5. Dus ja, Petrus heeft het over het evangelie van God en dat is Christus. En die is hun voorbeeld. Hij zegt daar ook, die is voor onze zonde gestorven aan het hout, Jesaja 53. Dat kan hij nu zeggen, want nu snapt hij dat. Maar Paulus zegt, hey, hij is voor ons allemaal gestorven. En hij zegt nog iets anders. Ja, het duurt even, sorry. Ik zit te praten en ik blader, maar ik kijk eigenlijk helemaal niet waar ik blader. 2 Korinthe 5, vers. Ja, zo dan, wij kennen van nu aan. Heb je het weer? Van nu aan. Heb je het woordje nu? Van nu aan. Vanaf het moment dat Paulus de apostel van de heilige geworden is, vanaf het moment dat de bedeling der genade begonnen is, van nu aan kennen wij niemand naar het vlees. Dus een Jood en heiden. Ja, en fysiek is hij dat dan wel. Maar in het lichaam van Christus. Zo moeten wij kijken. Kijken we niet naar het vlees. Indien wij ook kijken, Christus naar het vlees gekend hebben. Nou, Petrus heeft de Heer Jezus naar het vlees gekend, toch? Hij zegt, we moeten hem volgen in zijn voetstappen toen hij daar op aarde rondliep. Hij is ons voorbeeld. Maar Paulus zegt, wacht eventjes. Wij kennen nu niemand meer naar het vlees. Ook al heb ik Christus naar het vlees gekend, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Is dat een contradictie met Petrus? Ja. Want Petrus zegt, je moet hem wel kennen naar het vlees. Maar Paulus zegt, wij kennen hem nu niet meer naar het vlees. Dus wij gaan hem niet volgen naar het vlees. Dat wil zeggen, de evangelie. Hoe? Dat moet je, als je dat gaat vertellen, dan begint de ellende. Toch? We hebben allemaal die ervaring. Jullie ervaren dat nu. Maar dat heb je overal. Hoe dichter je bij het kruis komt, en welke boodschap is er helemaal, is het dis bij het kruis. Dat is evangelie van Gods genade hoor. Hoe meer de zondige natuur naar voren komt bij jouzelf, maar ook hoe meer tegenstand je krijgt. Nou, zo dan, indien iemand in Christus is, en dat zijn wij, wat ben je dan? Die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan en ziet, het is alles nieuw geworden. Ik ben een nieuw schepsel. En daarin is nog Jood, nog Griek. Tuurlijk, uitwendig wel. Maar er is geen verschil dat de Jood bijvoorbeeld boven de heiden zou staan. Maar let op, wees niet hoogmoedig, ook niet andersom. Er is geen verschil, er is een eenheid in het lichaam van Christus. En dat noemt hij een nieuw schepsel. En dat is het lichaam van Christus, de nieuwe mens, daar spreekt hij over. Dus totaal anders als waar Petrus over spreekt, over het evangelie van God, het goede nieuws wat Christus is. Maar dan kennen wij Christus niet meer naar het vlees, maar naar dat wij zijn een nieuw schepsel. En daarom zegt Paulus ook, volg mij zoals ik Christus navolg. Maar zoals hij Christus navolgt, vanaf het moment dat hij is geroepen op weg naar Damascus. En het nieuwe schepsel, je kan lezen wat je wil, maar je zal het nergens vinden buiten de brief van apostel Paulus. Het is alleen hij die erover spreekt. Een nieuw schepsel. En dat is het tegenovergestelde van Petrus, die spreekt over Christus volgen in zijn voetstappen. Dan hebben we het over de kleine kudde. Hè? Iedereen kent dat begrip. Wie zit er in de kleine kudde? Precies. Niet alleen gelovigen, maar gelovige Joden. Geen heiden. Dat is nou het grote verschil. Kleine kudde, dat zijn Joden. Die de Messias hebben al geaccepteerd. En straks in het koninkrijk gaan die Joden, gaan dan de heiden het evangelie verkondigen. Dus je blijft altijd het verschil hebben tussen de Jood en de heiden. En dat is nou het verschil met het evangelie van God in de bedeende genade. Christus naar de openbaring der verborgenheid hebben het over nieuw schepsel. Want in het lichaam van Christus is nog Jood, nog Griek. Er is geen verschil. Dat is een verschil, hè, met de evangelie of met waar Paulus over spreekt. Dus let op, daar spreken we over. De Jood blijft een Jood. Nou, kijk bij mij in Romeinen 16. En daar kan Paulus ook spreken over mijn evangelie. Er is geen apostel, er is geen schrijver in de Bijbel die dat zegt. Mijn evangelie. Romeinen 16, vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen. Nee, de versterking. Waar zit de versterking van ons? Naar mijn evangelie. Het is natuurlijk Christus die ons versterkt. Maar het is in overeenstemming met mijn evangelie. Het evangelie wat ik verkondig. En dat is het evangelie van Gods genade. En niet het evangelie van het koninkrijk. Want hier zijn de voetstappen van Christus. Hè? Koninkrijk nabij. Evangelie van het koninkrijk. Evangelie van de besnijdenis. Wij hebben het over het evangelie van Gods genade en het evangelie van de onbesnedenen. Dat zijn de heidenen. Mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus kijkt naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Nou, waar Petrus over spreekt is helemaal niet verzwegen geweest. Je ziet steeds meer openbaring komen met de jaren, de eeuwen, wordt er steeds meer bekend. En dan komt Christus en denk je, nou dat is het hè, en dat was het ook, voor Israël met het koninkrijk en hij is de Messias. Maar God heeft iets verzwegen, dat was niet bekend, namens het geheime plan, dat wij zijn gezet in de hemel. En wat dat is, de hemel, Op woensdagavond ga ik met een nieuwe studie beginnen. Namelijk, ja, wie weet hoe de hemel eruit ziet eigenlijk. Dat weten niet veel. Er staat ook niet heel veel in. Er staat wel het een en ander over in. Dus daar gaan we woensdagavond over praten. Maar dat is wel het plan wat hij heeft. Daarom kunnen wij Christus niet in zijn voetstappen volgen. Want dat is aards, dat is op de aarde. Maar wij volgen hem voor daar in de hemel. En dat is Christus naar de openbaring der verborgenheid van de tijden de eeuw verzegen is geweest. Dus dat is vanaf Adam hier ook, daarvoor, voor Genesis 1 vers 1, dat God schiep de hemel en de aarde, heeft hij het daar nooit over gehad. Vanaf dat moment, gewoon vanaf Genesis 1 vers 1, gaat het alleen maar over wat er op aarde gebeurt. Totdat je in de paus komt. Gebeurt wel op aarde, maar de boodschap die hij verkondigt is voor in de hemel. Wij zijn, onze wandel is in de hemelen. En dat is verborgen geweest, maar nu, heb je het weer, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods, kijk, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Verborgen. Het gaat niet alleen om, daar staat hier heel duidelijk iets in, hè? Gehoorzaamheid. Dat betekent, het is niet alleen, ook ben gered, halleluja, prijs de Heer. Het is ook geweldig toch, als je weet dat je gered bent. Het is ook geweldig dat je weet, ik ben een kind van God. Het is ook geweldig dat je mag weten dat ik ben verzegeld tot de dag der verlossing met de Heilige Geest. En door de Heilige Geest. Niemand kan mij scheiden. Toch? Niemand. Ik ben in Christus. Dat wil zeggen, ik ben met hem gestorven, begraven en opgestaan. Ik ben helemaal één met hem. Nou, van deze week moet ik een grote visgaatvloer gaan leggen. Ik heb het voorbeeld vaker aangehaald. Maar dan heb ik twee componenten lijm. Dus ik die lijm en dan gooi ik die verharden. Het zijn twee dingen. Gooi ik de verharden erbij, ga ik mengen. Uur later is keihard. En ik kan het niet meer scheiden. Het is compleet één massa geworden. Één geheel geworden. En zo één ben ik nou met Christus. Niemand kan dat toch scheiden. Ik zelf kan het niet eens. Dat is onze positie. En dat is zo geweldig. Dat weten wij van apostel Paulus. Dus het gaat niet. Dat is je redding. Dat weet je. Maar Paulus spreekt over de gehoorzaamheid van de heidenen. En dat wil zeggen, niet alleen dat je gered bent, dat is niet het eindstation, dan begint het pas. En de gehoorzaamheid, dus de hele Bijbel is ter lering van ons. Maar wat je moet gehoorzamen, dan moet je bij de apostel Paulus zijn. Hij noemt dat ook in Romeinen 12 de mate des geloofs. Hij is de maatstaf, Paulus, dat wil zeggen in zijn brieven. Want net in de pauze, hè, dan komen al die vragen natuurlijk, over eten, het verstikte bijvoorbeeld. Nou, ja, er zijn er mensen die denken nog, en ik dacht dat vroeger ook, waarom? Omdat Jacobus dat in Handelingen 15 nou helemaal zegt, de heiden moeten niet van het verstikte eten, of bloed eten. Dus, nou, wat er net nog even over, mijn vader had vroeger bloedworst, of dat ging dan in die pan, nou. U vindt dat heel lekker, heb ik net begrepen. Ik heb het sindsdien niet meer gegeten, maar ik weet niet of ik het nou nog zou eten. Maar als je kijkt naar Handelingen, dan weet ik, dan zou ik het niet moeten doen. Maar Paulus heeft de gehoorzaamheid van de heiden. Dus wat ga je doen? In Handelingen, dat is geen leerboek. Ik moet in alles, ik mag in feite alles. Maar niet alles is goed en niet alles sticht, zegt Paulus. Dus wat doe ik? Dan ga ik naar de brief van Paulus en dan kijk ik wat hij ervan zegt. Nou, dan weten we, als je naar christenen vraagt, wat mag je eten? De meesten zullen zeggen, ja, je mag alles eten. Maar dat is een heel mooi voorbeeld. Als je zegt, kijk bij Adam, wat at hij? Groene kruid. Kom je bij Noach, die mogen op een gegeven moment vlees eten. Dan kom je bij Israël, dan mogen ze op een gegeven moment geen varkensvlees meer en andere, nog meer uitzonderingen niet. En toch en dan zeggen ze, ik wil Christus volgen, maar dan eet iedereen, eet alles. En dan zeg je, hoe weet je nou dat je alles mag eten? Dat weet men vaak niet eens. Men is daar zo in opgegroeid. Maar het is de apostel Paulus die het zegt. Dus in Handelingen zegt hij, geen bloed eten en dat soort dingen. Dat was voor Israël natuurlijk sowieso een gruwel, hè, met bloed. Want de ziel van anders leeft is in het bloed. Maar dan kom je, dan zeg je, ja dat mag niet, wacht eventjes, wat zegt Paulus dan? Ja, maar dat zie je toch in Handelingen? Ja, maar wacht even. Handelingen is geen leerboek, dat heeft te maken met de tijd dat Paulus nog naar de Joden ook ging. Dat had met aanstoot voor hun te maken. Maar als je kijkt in zijn eigen brieven, wat hij daar dan van zegt, dan luistert hij daar helemaal niet naar. Dan zegt hij tegen ons, het liggen voor Christus. 2 Timotheus, je mag alles eten. Alles. Niets is verwerpelijk. En je neemt, aanvaardt in gebed. En omdat het woord het leert. Nou, daar heb je autoriteit. Zie je, dat is je maatstaf. Dus je gaat in alles. Want ja, als je naar Handelingen gaat, ik bedoel, Timotheus is ook besneden. Ik heb nog geen christen ontmoet die heeft gezegd, ik laat me ook besnijden, want Paulus heeft Timotheus besneden. Dat hoor ik dan dus nooit. Of je moet alles verkopen. Dat gebeurt ook niet. Zie je dat het heel selectief is? Maar wij weten, nee, ik ga naar Paulus. En die leert, nee, wacht even. Alles verkopen, heeft het helemaal niet over. Hij spreekt zelfs over de rijken. Wat doe je met je geld? Ja, hij zegt niet, je moet alles verkopen, maar besteed het wel op die en die manier. Zo, dat soort dingen. Totaal anders. Dus dat is onze maatstaf. Dat moeten we altijd goed voor ogen houden. Nou, we gaan terug naar Romeinen 15. Dus dat is vers 16, ja. Nog even wat duidelijk uitgelegd. Dan gaan we door. En dan zegt hij in vers 18, want ik zou niet durven iets zeggen, terwijl Christus door mij niet gevrocht heeft, daar heb je het weer, tot gehoorzaamheid der heiden. Zie je? Gehoorzaamheid. Dat gaat over je wandel. Je positie is duidelijk. Die is klaar. Als je helemaal gered bent, ben je gered. Maar dan komt het. Wat wil de Heer dat ik doe? En dat is gehoorzaamheid. Nogmaals, zie je? Dat Christus door mij niet gevrocht heeft. Zie je wat hij doet? Wat hij zegt met woorden werken is om de heiden tot gehoorzaamheid te brengen. Dat wil zeggen, dus wat moet je doen? Naar Paulus luisteren. Ja, dat is wat hij doet, wat hij schrijft. Door kracht van tekenen en wonderheden en door de kracht van de geest Gods, zodat ik van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld heb. Neem het evangelie van Christus weer, zie je? In vers 16 spreekt hij over het evangelie van God. En in vers 19 specificeert hij het en dan zegt hij het evangelie van Christus. Romeinen 1, vers 16. Ja. En door, dus met woorden en werken, en dan zie je vers 19, door kracht van tekenen en wonderen. Nou, vorige keer heb ik daar iets over gezegd. Tekenen en wonderen, ook als een apostel. Maar de heidenen ook tekenen, dat is, wij hebben natuurlijk altijd geleerd, dat is natuurlijk alleen voor naar de Joden toe. En dat klopt gedeeltelijk. Ga even mee naar Hebreeën 2, vers 4. Het klopt wel, alleen je moet het goed uitleggen. Hebreeën 2, vers 4. Als God dat deed, tekenen en wonderen, dat was dat altijd om te bevestigen dat degene die dat woord sprak, dat ja, zeg maar zijn goedkeuring had, geautoriseerd door hem. Daar moeten wij als wij bidden in de naam van de Heer Jezus. Moet je wel opletten wat je zegt. Want dan spreek je in zijn autoriteit of het wel klopt wat je zegt, ja. En hier, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Dan spreekt hij over Handelingen 2 toen ze daar naar de apostelen luisterden. Maar je ziet hier, medegetuigende. Dus hij bevestigde wat Petrus daar zei met het evangelie wat hij toen verkondigde aan Israël. En laat je bekeer en laat je dopen. En het hele verhaal wat hij toen vertelde. En de tekenen waren, dus dat was duidelijk, het is van God. En ga mee naar 2 Korinther 12, omdat de Jood begeert wat? Een teken. In de psalmen staat ook, waar zijn onze tekenen? Dus de tekenen zijn niet voor de heidenen. Die zijn voor de Joden. Lees maar in Johannes ook in de evangelie. En dan vragen ze ook om tekenen. En je ziet heel vaak tekenen staan. Nicodemus zegt ook, iemand die zulke tekenen doet, dat moet wel van God zijn. Dat overtuigde hun. Maar in 2 Korinther 12, ziet je dat Paulus ook zegt, vers 12, de merktekenen van een apostel zijn onder u betoond. Tegen wie zegt hij dat? Tegen de Korintiërs. Zijn het Joden of zijn het heidenen? Nou, het merendeels heiden. Dus je ziet hier dat hij, de apostel heeft een merkteken en daarom had hij ook die tekenen en wonderen. God bevestigde wat hij zei in de tijd dat Paulus apostel was in zijn reizen in het boek van Handelingen. In alle leidzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. Dus ja, dat gek is, als je de versen ervoor leest, dan is Paulus, heeft een doorn in het vlees. En hij bidt 3 keer en hij wordt niet genezen. Dus hij genas iedereen, maar zelf werd hij niet genezen. Het ging ook niet om het genezen, dat iedereen maar lekker genezen wordt. Ja, je gaat toch weer dood. Maar dat had een speciaal doel in die overgangstijd van de boekhandelingen. Hè, dat was voor de Joden dat ze dat ook zagen. In die tijd van de vermindering. Hey, God is, onze tekenen zijn naar de heidenen gegaan. Maar de heidenen in die tijd, ziet hier, zijn onder u betekent ook tekenen en wonderen en krachten. Dat zij, ja, kijk, het is natuurlijk een heel andere tijd als nu, hè. Nu overal waar je gaat, is de naam van Christus al ergens genoemd. Er staat overal wel een kerkgebouw of wat dan ook. Ik zeg niet allemaal dat ze de waarheid verkondigen. Maar als je over Jezus praat, kom je niet iets nieuws brengen. Maar toen de tijd met Paulus, buiten Israël, in Israël was het al nieuw, maar buiten Israël, het waren allemaal in afgoderijen en het was natuurlijk helemaal niks met het lichaam van Christus, niks met de Bijbel, niks met alleen de synagogen dan, die hadden dan het Oude Testament, maar er was natuurlijk niks over Christus. Het was voor de heiden ook compleet iets nieuws. Dus Paulus heeft in die tijd dus die tekenen en wonderen ook gehad en dat was ter bevestiging. Maar Paulus, hij werd niet genezen. Nee, mijn genade is u genoeg. Paulus hoeft ook niet overtuigd te worden, toch? Als gelovige. Hij was de apostel van de heidenen, dus hij werd daar ook niet van genezen. Maar kijk, even Efeze 4 vers 11. Ik heb het vorige keer uit mijn hoofd even gezegd, maar ik wil er nu naar heen om het duidelijk te lezen. En voor iedereen die dat nog niet helemaal goed snapt, het is soms ook moeilijk. Ik kreeg trouwens ook net de vraag, apostelen, zijn die de... Ja, wie waren dat dan bij Paulus? Ja, wie waren het toen ook apostelen? Dat denken we allemaal natuurlijk, dat begrijp ik. Ik vond het ook altijd een moeilijk moment in die tijd van handelingen, dat je dus dat... Ja, je had evangelie genade, je had de 12 apostelen, je had Paulus. In die tijd, je ziet het ook een beetje naast elkaar in het begin. Best wel moeilijk als je dat in het begin allemaal hoort. En ja, dat is niet altijd even duidelijk. Maar kijk, in Efeze 4 vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dit gaat over de gaven die hij heeft gegeven. En dat kan je lezen in vers 8 aan het eind. Hij heeft de mensen gaven gegeven. Dit waren gaven. Apostelen, dat waren gaven. En het spreekt over de bedeling der genade. In de bedeling der genade had je de apostel, Paulus. En degene die een apostel is, een gezondene. Je hebt het eerste deel toch gehoord. Om het evangelie te prediken. En in de tijd van Paulus was het evangelie moet naar buiten en dan moet de heidenwereld in. Verder, verder, verder en overal gemeenten stichten en verkondigen, verkondigen, verkondigen. En de apostel reisde van de ene gemeente naar de andere. Paulus ging diverse keren. Ging hij naar Antiochië, ging hij weer terug en dan ging hij weer. En sommigen bezocht hij een paar keer. Maar een ouderling doet dat niet. Die heeft de autoriteit in die gemeente. Maar een apostel had het in elke gemeente. Timotheus bijvoorbeeld was de autoriteit in Efeze. En dus je hebt in die tijd had God apostelen gegeven. Maar dit zijn gaven. Maar het staat, kijk, vers 12, tot vermaking der heilig, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Allemaal in de begintijd. Maar let op, totdat. Totdat. Zie je, die gaven, dit zijn mensen, die apostelen, zijn gegeven voor een bepaalde tijd. Totdat wij alle zullen komen tot de eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon van God. Tot de volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Dat is een heel vers. Maar wanneer kom je tot de eenheid des geloofs? Wanneer kom je tot de kennis van de Zoon van God? Tot de volkomen man. Wanneer? Als je alle brieven van de apostel Paulus hebt. Ja, als de verborgenheid compleet is. Efeze 4 vers 3 tot en met 7 zie je die zeven eenheden. Eén Heer, één geloof, één hoop, één doop. Dat is die wonderbare eenheid die je ervaart met elkaar. Met deze boodschap, omdat wij dit met elkaar geen discussie over hebben. Een eenheid in hebben juist. Dus een eenheid, die vind je echt nergens. Ik ben echt niet hoogmoedig als ik dat zeg, maar dat is echt zo. Die vind je nergens, die eenheid. Dus er is een totdat. Dus die gaven die, van die apostelen. En ook, er zijn nog steeds leraars en herders en evangelisten. Maar dat zijn dingen die een ouderling in zich moet verenigen. Want hij zegt tegen Timotheus ook dat hij doet het werk van een evangelist. En hij spreekt in Efeze tegen de ouderlingen dat ze moeten de kudde weiden. Dat zijn herders. En je moet ook leren. Dus dat is allemaal in een ouderling verenigd, zeg maar. Maar hier was het specifiek apart. Dus hij heeft ze gegeven apostelen en profeten. Nou, we weten, er zijn nog steeds mensen die denken dat er apostelen en profeten zijn. In gemeentes ook. En als die zeggen, ik heb een woord van de Heer gehad, dan ga je daar niet tegenin. Want ja, maar dat heeft dus, want je hebt van de Heer gehoord, een profeet. Dus die kan niet zeggen wat buiten de Bijbel om is. En daar moet je dan ook geloof aan hechten. Maar wacht even, heeft gegeven totdat. Dus hij heeft ze niet meer gegeven. De tekenen van apostelen zijn daarom dus ook weg. Nee, het is een totdat. En nogmaals, kijk bij mij in Colossenzen 1 vers 25. In vers 24, wie mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. Paulus verblijdt zich in het lijden voor hun. De Colossense heeft hij nog nooit gezien, die gemeente. Heeft hij ook niet gevestigd. Dat is Epaphras geweest, die heeft het aan hun geleerd. Maar hij verblijdt zich in het lijden en dat is ook voor ons natuurlijk. En vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Ja, de verdrukkingen van Christus in verband van het evangelie van Gods genade. Waar is Christus nu? Toen vervolgde hij de kleine kudde. Maar die is er niet meer. Waar is Christus nu dan? In ons. Dat zijn de overblijfselen van de verdrukking van Christus. Voor zijn lichaam. En telkens de gemeente, het lichaam van Christus. Welke dienaar ik geworden ben. Ik, hè, je spreekt heel duidelijk ik. Ik alleen. Naar de bedeling Gods die mij gegeven is aan nu, wat staat er? Om te vervullen het woord van God. Vervullen het woord van God. Ga mee naar 1 Korinthe 13. Dus, we hadden net ook trouwens, ja, ik moet nagaan, wat een hoopje praten in die pauze. Dan hebben we maar een kwartiertje, maar hier hebben we het net ook in de pauze over gehad. 1 Korinthe 13. Ja, bijvoorbeeld Johannes, dat was dan de vraag, wanneer is dat dan geschreven? Nou, ik weet ook nog wel uit de boeken die ik had. Ja, dat was in het jaar 90 en Openbaring was ook ergens in het jaar 90 of 100. En, een heleboel, en dat las je dan zo en dat nam je gewoon aan. Ja, dat is allemaal, die hebben er verstand van. Maar ik weet nu uit tekst uit de Bijbel dat dat echt niet zo is. En ook van deze tekst uit Colossense dat Paulus zegt, ik heb het woord van God vervuld, afgemaakt. Dus Paulus is de laatste die het woord van God heeft gesproken en wat is opgeschreven. Dus Johannes, met Openbaring, die zat apart, hè, op een eiland. Iedereen zegt, omdat hij gevangen zat. Show me the verse. Laat me het vers zien waar dat staat dat hij daar gevangen zat. Ik lees het niet. Ik weet wel dat God hem daar heeft apart gezet, omdat hij daar een visioen kreeg en werd getransporteerd in de dag des Heren. Hier, die tijd die komen gaat, met de Antichrist. Maar goed, ik dwaal af. Maar die wordt vaak, daarvoor wordt vaak gezegd dat hij laatst geschreven is. Maar Johannes bijvoorbeeld, ook evangelie van Johannes. Maar ik weet dat in Johannes, en in Hebreeën trouwens ook, die schrijft over de tempel, terwijl die gewoon nog in functie is. Johannes zegt in vers 5, hoofdstuk 5, er is een schaapspoort, geloof ik dat hij zegt, in Jeruzalem. Dat betekent dat het allemaal nog stond. Terwijl we weten, Jeruzalem en de tempel zijn verwoest. Wanneer? In het jaar 70. Hebreeën ook, de tempel is gewoon in functie. Dus die is voor die tijd geschreven. Dus ook voordat Paulus gedood werd. Dus je ziet het, ook in dit opzicht, moet opletten. Maar Paulus heeft het woord van God vervuld. Met andere woorden, het is nu helemaal compleet. En dat is wat hij in 1 Korinthe 13 ook bedoelt. Voor velen is het bekend, voor de anderen is het nog niet, of de anderen is het misschien net aan bekend. Dus daarom lees ik het nog een keer. 1 Korinthe 13 vers 8. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, dat is de gave van profetie. Zijn gaven. Zij zullen er niet gedaan worden. Het zij talen, was ook een gave. Ja? Tekenen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zal er niet gedaan worden. Dit, Paulus noemt vooral deze drie, omdat ze alle drie direct met het woord verbonden zijn. Ja. Maar, want wij, het wordt er niet gedaan, dus het gaat weg. Want wij kennen ten dele, dat is de reden, en wij profiteren ten dele. Dat was er alleen maar omdat het nog niet allemaal bekend was. Dat staat er toch ten dele. Doch of maar, wanneer het volmaakte gekomen zal zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Als jij een halve volmaakte boodschap hebt, krijg je ook halve volmaakte gelovigen, toch? Als je ongezonde leer hebt, krijg je ook ongezonde gelovigen. Heb je gezonde leer, krijg je gezonde gelovigen. Heb je zo meteen een volmaakte boodschap, krijg je ook volmaakte gelovigen. 1 plus 1 is 2. Dus als het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten deel is teniet gedaan worden. Ja, is toch logisch? Dan houdt dat op te bestaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind, maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar dan zullen wij zien van aanzicht tot aanzicht, nu ken ik ten dele. Ja, op dat moment, in Korinthe, toen, in Handelingen. Maar dan, later, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, is de hele boodschap geopenbaard, dan zal ik kennen. Niet meer door de gave van kennis in vers 9 en profetie, Maar dan ga ik door de volmaakte boodschap, ga ik nu kennen gelijk ook ik gekend ben. Zoals God mij in Christus kent. Ja, gelukkig wel. Als ik alleen de vroege brieven zou hebben, dan ga ik niet ten volle zien hoe God mij nu ziet. Gij zijt in hem volmaakt. Waar staat dat? Colossenzen 2 vers 10. Dat is het laatste gedeelte van de boodschap die geopenbaard is. Weet je, dus ik ga het helemaal zien als ik het hele boodschap ben. En dan heb ik niet meer die gaven nodig, want die waren maar gedeeltelijk. Maar nu is het compleet geopenbaard. Kijk, nu geblijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. En daarom 2 Timotheus 3 vers 16. Ja, ik maak altijd deze volgorde, dus degene die dat eerder gehoord hebben, die kunnen dat zo nazeggen. En dat is ook prima, want dit is ook de volgorde. Want nu leven in de tijd, ik ben volmaakt. Dat weet ik, hoe weet ik dat? Dat weet ik uit de brief van Paulus, dat weet ik, al de schriften van God ingegeven. Maar ik snijd het woord aan het recht. Want Paulus, als je de Heer Jezus luistert in Matthäus, die zegt tegen die rijke jongeling, als jij volmaakt wil zijn, wat moet je dan doen? Alles verkopen. Maar Paulus zegt, ik ben in hem volmaakt. In hem, die het overheid is van alle macht en kracht. En dan gaat hij in Colossenzen 2 allemaal vertellen wat Christus aan het kruis gedaan heeft. En daarom ben ik in hem volmaakt. Het is net een auto. Je koopt een nieuwe auto en die komt uit de fabriek rollen. Of hij staat in de showroom. Je neemt hem mee. Nou, een nieuwe auto, er zit alles op en aan, toch? Het is toch niet dat je naar buiten gaat, oh, ik moet er nog vier wielen bij kopen. Nee, het is helemaal klaar. Zo zijn wij ook helemaal afgewerkt, helemaal klaar. Hoeft niks meer aan te gebeuren. Gratis voor niks, gewoon door het geloof alleen. En dat weet ik, omdat de boodschap mij dat leert. De volmaakte boodschap, die nu compleet is, de brief van Paulus. En daarom 2 Timotheus 3 vers 16. En dat ga je van kinds af, 16. Al de schrift is van God ingegeven, dat is de hele Bijbel. En nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Waarom zegt Paulus dat in deze brief? Dit is zijn laatste brief. Dit is het laatste. Hier blijkt ook uit. Het woord van God is vervuld. De openbaring van profetie is compleet. Tot en met openbaring. Dat heeft het lichaam van Christus. Op dat moment hebben ze allemaal. Is geschreven, gekopieerd, samengevoegd. Wat zegt de kerkgeschiedenis? Concilie van Trent, geloof ik, in het jaar 300. Toen hebben ze de kanon van de Bijbel vastgesteld. Ik moet netjes blijven. Larikoek. Nou, dat mag ik nog zeggen, hè? Is dat. Dat is onzin. Dat is liggen voor Christus, had de Bijbel helemaal compleet in hun handen op dit moment dat Paulus dit schrijft. Dit is de laatste brief. Die werd ook gekopieerd, werd eraan toegevoegd. Hij heeft namelijk de hele schrift nu, samen met de brief van Paulus. En waarom? Kijk, opdat de mens Gods volmaakt zijt, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Ik ben volmaakt, ik ben ook helemaal volmaakt toegerust. Dus wat heb ik nodig? De hele Bijbel, samen met 2 Timotheus 2 vers 15, zullen we dat nog lezen. Benaarstig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Want er zijn mensen die zeggen, de opstanding is reeds geschied. Dus wat doe ik? Ik pak de standaard. Ik pak de brief van Paulus. Dat kan helemaal niet. Want ik ben er nog. Het liggen van Christus. Ik zit in het liggen van Christus. En zolang ik er nog ben, is deze bedeling de genade nog steeds in werking. En als wij weg zijn, ja, dan is die opstanding geschied. Maar de opname is nog steeds niet geschied, hoor. En daarom moet je het woord en waard recht snijden. En Paulus is de standaard. Dus ja, Romeinen 15, afsluiten. Dat is de boodschap. En dat is wat Paulus hier zegt ook. Hij heeft de tekenen van een apostel. En we weten ook, dat was dus allemaal in verband, omdat alles nog niet helemaal duidelijk was. In kracht, door kracht van tekenen en wonderen, vers 19. Dus hij heeft kracht van tekenen en wonderen, dat hebben ze gezien. Dat zijn toch bovennatuurlijke krachten. En dan ook kracht van de geest Gods. Ik zei net de laatste tekst, ja. Ik wil nog afsluiten met deze tekst. Vind ik jammer als dat 1 Korinthe 2. De kracht van de geest Gods. Nou, hoe kwam Paulus in Korinthe? Kwam hij daar zo even naar binnen van, nou, hier kom het wel even vertellen hier, oh. En hoe zou Paulus eruit gezien hebben trouwens? Wij kennen natuurlijk alleen maar de Heer Jezus van plaatjes en schilderijen. Nou, we weten allemaal, als ik zeg tegen iemand teken de Heer Jezus hoofd, dan weet ik bijna allemaal wel wat erop. Hè? Een beetje mooie lange haren, een bepaald uiterlijk. Dat is ons allemaal gegeven door de schilderijen en fantasieën van de mens. Maar Jesaja leert duidelijk dat hij helemaal niet aantrekkelijk was om te zien. Dat lijkt me ook helemaal in lijn van het waarzijn van God, toch? Wij verwachten natuurlijk. Hè? En Paulus ook. Was hij zegt in 1 Korinthe 2, vers 1. Oh, ik zit. 1 Korinthe 2. 1. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. Daar zeg ik God ook tegen hem, Christus in handelingen. Vrees niet, Paulus. Ik heb nog heel veel volk in deze stad en ze zullen je niet doen. Hij kwam niet even van, dat kom ik wel even doen. Nee, helemaal niet. Net zoals Mozes zegt, moet ik uw woord spreken? Dat kan ik helemaal niet. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden de menselijke wijsheid ziet, maar in betoning des geestes en des kracht. Hij kwam met het woord van God. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht van God. Snap je? Dus niet van mensen die misschien heel charismatisch zijn, die ze heel mooi kunnen vertellen. Ik weet ook wel, ik praat veel te snel, ik probeer het rustiger, maar dat lukt me nog steeds niet. Maar weet je, ik weet nog met je dochter in de tijd ook, die sprak natuurlijk ook niet 100% Nederlands, maar dan ging je daardoor heel goed luisteren juist. Ja, wat zegt hij nou precies? Ja, wat zegt hij nou? Het is in overeenstemming met de Bijbel, dat geeft jou de kracht. Dat geeft jou de autoriteit. En dat is de kracht van de geest. Zit in het woord de waarheid rechtsneden. En dat merk je als je het aan mensen vertelt. Daar komt kracht van uit als je praat. Geen fabeltje, geen verhaaltje. Want het raakt je. Want namelijk de brief van Paulus die gaat namelijk over jou. En dat gaat kracht van uit als je dat met de Bijbel komt. En dat heeft Paulus gedaan. En zo horen wij dat ook te doen. Vader, ik wil u danken, Vader, voor deze dag van genade. Ik dank u voor uw woord der genade, dat het allemaal duidelijk en helder is, Vader, als het recht snijden. En dan raakt het ook ons. En dan gaat het ons ook iets doen. En dan gaat het ons ook versterken en blij maken, Vader. En daar zijn we heel dankbaar voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.